We willen vanavond samen luisteren naar het woord van de Heere zoals het tot ons komt in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. En daarvan lezen we het derde hoofdstuk. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Ik wil vanavond mijn uitgangspunt nemen in het zendingsbevel, zoals we het vinden in Matteüs 28, de laatste verse, waar de Heer Jezus tot zijn discipelen die op de Olijfberg bijeengekomen zijn vlak voor de hemelvaart van Christus de volgende woorden spreekt. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Geliefden, vanavond denken we na over het zendingswerk van onze kerken, van de christelijke gereformeerde kerken. En wij zijn natuurlijk maar een klein en bescheiden kerkverband, vergeleken met veel grotere kerkgenootschappen. En vandaar dat ook ons zendingswerk op een bepaalde manier bescheiden van omvang is, maar niettemin mogen wij toch met elkaar in heel wat gebieden in deze wereld werkzaam zijn en streeft ons zendingsdeputaatschap er ook naar om met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld om daar zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk mee om te gaan En dat heeft tot gevolg dat wij mogen dienen in Siberië, het project wat door uw gemeente wordt gesteund en daar zijn we heel dankbaar voor. Maar ook bijvoorbeeld in Indonesië, een van onze oudste zendingsgebieden waar we toch nog steeds ondersteuning kunnen bieden. Nu dan door de zendingsprojecten van deze kerken die uit ons zendingswerk zijn voortgekomen, om hun zendingsprojecten nu in Bungo en Mada te ondersteunen. En daarnaast mogen we nog steeds arbeiden in Botswana, in Burundi, in Venda. Er is nieuw zendingswerk gestart in Thailand, waar kort geleden ook opnieuw een echtpaar familie Mol uit Ede naartoe gezonden is om mee te gaan helpen aan dat primaire zendingswerk wat daar plaatsvindt in dat land waar de duisternis van de valse religie met de handen te tasten is en de mensen in de greep zijn van angst met name. En waar zo'n behoefte is, waar de velden wit zijn om te oogsten, als ik het zo mag zeggen, voor de boodschap van het bevrijdende evangelie van de Heer Jezus Christus. En daar werken dominee Den Hertog en zijn vrouw nu in Thailand en familie Mol dus ook. En we zijn heel dankbaar dat die deuren geopend zijn geworden, dat wij daar als kerken, als christelijk-reformeerde kerken, ons zendingswerk mogen voortzetten en op nog andere plaatsen ook. Een van de nieuwste ontwikkelingen is dat onze synode ook de opdracht heeft gegeven aan het zendingsdeputaatschap om zending in Europa ter hand te nemen. En ook daar is een klein begin mee gemaakt. En er zijn nu met name twee projecten die we kunnen ondersteunen. Een kerkplantingsproject in Parijs en een jonge zendingsgemeente in Barcelona, waarvan het bijzondere is dat men zich bedient van de Catalaanse taal, dus niet van het Spaans, maar van de taal van de mensen daar, om zo dicht mogelijk bij hen te mogen komen met de boodschap van het evangelie. En het is zo belangrijk dat dat zendingswerk gedragen wordt door de steun en door de belangstelling en door de gebeden van de thuisgemeenten. Ja, ook door uw geld. Maar dat is eigenlijk het laatste waar we het over moeten hebben. Want als dat eerste goed zit, een hartelijke betrokkenheid op de voortgang van het werk des Heren in deze donkere wereld, dan zitten wij niet over de financiën in. En vandaar dat het goed is dat we vanavond ook bij elkaar zijn gekomen in de kerk en rondom de Bijbel, om die Bijbelse bezinning te doen. Van waar komt dat nu eigenlijk vandaan, het zendingswerk? En heel bekend is natuurlijk die zendingsopdracht die we gelezen hebben in het slot van Matteüs 28, waar de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart deze opdracht heeft nagelaten aan zijn discipelen toen. Maar het was natuurlijk niet alleen bedoeld voor die generatie. Het is een opdracht die blijft en die doorgaat totdat de laatste is toegebracht. Ga dan heen, onderwijs alle volken, maak ze tot mijn discipelen. Het zendingswerk is geen hobby van een paar mensen die een soort bevlogenheid hebben die niet iedereen heeft. De zending is ook niet een luxe die we erbij kunnen doen naar believen, ja of nee. De zending is in een belangrijke mate de thermometer van het geestelijk peil in de gemeente. Want als de liefde voor de zending verkoelt, hoe staat het dan met de persoonlijke verhouding tot de Heere? En vandaar dat het goed is om elkaar te blijven opscherpen en aan te vuren in de liefde voor de zending die één op één verbonden is met de liefde tot de Heere en zijn dienst. Als uitgangspunt nemen we die zendingsopdracht van Matteüs 28, maar ik zal vanavond ook proberen om een verband te leggen met Efeze 3, wat we gelezen hebben, waar Paulus spreekt over een geheimenis, een heilgeheim, een verborgenheid, dat eerst verborgen was in God, maar nu geopenbaard, namelijk dat de heidenen mede deelgenoot mogen worden van het heil dat de God van Israël heeft geopenbaard door het zenden van zijn zoon, de Messias van Israël. Maar er is zo'n overvloed aan dat heil wat hij tot stand gebracht heeft, dat het over de randen van de emmer van Israël heen loopt en toevloeit door de kracht van de Heilige Geest naar alle volkeren, zodat ze nu ook worden toegebracht en mede burgers der heiligen genoemd mogen worden en mede gebouwd worden op hetzelfde fundament van apostelen en profeten en mede deelgenoot mogen worden van dat heil dat nooit vergaat, zodat er straks een schare voor de troon van God zal staan, bijeengebracht niet alleen uit Israël, maar uit alle volkeren, talen en naties. En wat zou het een wonder zijn als er ook bij mogen zijn die door het zendingswerk van de christelijke gereformeerde kerken zijn toegebracht. Wat zou het een zegen zijn als er ook vanuit de Nensen in Siberië zullen zijn die de ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid hebben leren grootmaken en prijzen, die God eeuwig daarvoor de eer zullen toebrengen. Maar zult u, zult jij er ook bij zijn? Ga dan heen, onderwijst alle volken. Hier ligt een opdracht, een boodschap en we letten ook op de kracht daarvoor. Er zou geen sprake zijn van enig zendingswerk in de hele wereld als deze opdracht niet aan het slot van Matteüs 28 werd aangetroffen. En proberen we ons even te verplaatsen in die situatie. De Heer Jezus is verschenen aan zijn discipelen na zijn opstanding, een periode van 40 dagen, en die nadert nu zijn einde. En het is opmerkelijk dat dat evangelie naar Matteüs een open einde heeft. Een open einde. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft zijn werk op aarde volbracht. Hij staat nu op het punt om terug te keren naar het huis van zijn vader. Maar daar, op zijn troon in de hemel, zal hij zijn werk voortzetten. Er is een werk volbracht. En op grond van dat volbrachte werk is er ook nog een werk te doen. En dat kan niet mislukken. Want dat ligt verankerd in het feit dat de Zoon van God volkomen gehoorzaam geweest is aan de wil van zijn vader. En daar is de grondslag gelegd voor dat heil waarin allen zullen delen die vanuit de eeuwige liefde, verkiezende liefde van de Vader getrokken werden en die ontdekt werden aan hun nood en hun hoop leerden vestigen op dat dierbare bloed van de Heer Jezus en die de Heilige Geest in hun hart kregen en niet langer de wereld begeren te dienen, maar deze God die naar hen omgezien heeft. En dat werk van het toebrengen van de uitverkorenen door de roeping van het evangelie en in de kracht van de Heilige Geest, dat werk gaat nog steeds door. Tot op de dag van vandaag is dat niet wonderlijk. Dit werk gaat nog steeds door. Dat open einde van het Matteüs-evangelie, daar mogen wij vandaag met eerbied gesproken bij aansluiten. Het feit dat er ook in deze tijd nog zendingswerk gedaan mag worden, is te danken aan de trouw van de Heere zelf die deze opdracht gaf en ervoor instaat dat het allemaal niet te vergeef zal zijn. Dat is ook wat apostel Paulus in zijn laatste vers van 1 Korinthe 15, het hoofdstuk over de opstanding, schrijft tot bemoediging van allen die bij het evangelie mogen leven. De opwekking, wees standvastig, onwankelbaar in het werk van de Heere, wetend dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Dankzij het feit dat de kerk een levende koning heeft die op zijn troon zit in de hemel, heeft zendingswerk zin. Daar mogen we op terugvallen, altijd weer op pleiten, een beroep op doen en onze hulp en kracht van hem verwachten. Dus dat is ook wel heel bijzonder als je daar dan bij betrokken wordt door de Heere zelf. Als je een schakeltje mag worden in dat grotere geheel. En laat het dan een bescheiden schakeltje zijn, maar als het maar dienstbaar mag zijn aan de voortgang van dat grote geheel, dan is het een heel groot voorrecht om bij zending betrokken te mogen zijn. De voortgang van het werk van hem die dood geweest is en zie hij leeft en regeert in alle eeuwigheid. Het evangelie naar Matthäus eindigt op deze manier. En eigenlijk moeten we dan even terugkoppelen naar het begin. Want dan lezen we in het begin van Matthäus 1 waar het over gaat. Het is het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nou, dat zijn twee bekende namen voor jong en oud, David en Abraham. David, de koning van Israël. Abraham, de stamvader van Israël. En het gaat in het evangelie om Jezus Christus, de Messias van Israël, maar niet alleen voor Israël. En dat ligt eigenlijk al in Matthäus 1 vers 1 besloten, als zijn afstamming naar zijn menselijke natuur hier wordt teruggeleid naar Abraham. Abraham die door God geroepen werd vanuit de heidense volkeren. En dat de Heere dan een belofte geeft dat uit Abraham een volk zal voortkomen, uit dat volk de zaligmaker. En dan staat er in Genesis 12 vers 3, in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dus dat zendingsperspectief, dat het naar alle volkeren moet uitgaan, dat zat er vanaf het begin af aan al in. Kunnen we zelfs nog verder teruggaan dan Abraham en teruggaan naar de schepping van hemel en aarde. God heeft alle mensen geschapen. Niet alleen Israël. God heeft alle mensen geschapen. Hij heeft altijd alle mensen, alle volkeren en geslachten al op het oog gehad. Dat daar door de zondeval een streep doorgekomen is. Dat is onze schuld. Maar nu heeft God in zijn grote erbarmen willen omzien naar die wereld, naar die mensheid van hem afgevallen. En dan gaat hij een bepaalde weg daarmee, ontsloten in de moederbelofte, dat uit het vrouwenzaad in de volheid van de tijd hij geboren zal worden, die de kop van de slang gaat overwinnen. En dat zal tot zegen zijn voor de mensheid. En dat gaat God nu openbaar op een heel bijzondere manier. En daarvoor wordt Abraham geroepen, de stamvader van Israël. Leest u in Genesis zelf die volkerenlijst van de volkeren die ondertussen zijn ontstaan en ontwikkeld. En na de zondvloed die volkerenlijst, maar dan Genesis 12. Uit die volkeren gaat God er één roepen, Abraham. En uit die ene wordt op een wonderlijke wijze een volk geboren. Dat is een wonder van God, want het is een hoogbejaarde man en een onvruchtbare vrouw, dat is een onmogelijkheid in het kwadraat. Dat die nog nageslacht zouden verkrijgen. Maar God heeft het beloofd, omdat heel de wereld zou zien dat het ontstaan van Israël ook een wonder van God is. En een speciale bedoeling heeft, namelijk dat uit dat volk die zaligmaker zal voortkomen, die gesteld wordt tot een zegen voor alle volk. Wel, zo zien we eigenlijk in de Bijbel vanaf het allereerste begin al die lijn zich aftekenen, dat de Heere een geschiedenis gaat door de geschiedenis van de mensheid heen. Een heilsgeschiedenis, een gouden draad die je kunt aanwijzen als je de Bijbel leest van het begin tot het eind, en dan kom je onder de indruk van die wonderlijke daden van de Heere. Maar nu kunt u zich afvragen van, waarom komt dat nu pas in het Nieuwe Testament ten volle aan het licht? Wel, dat heeft te maken met Gods wijsheid. Hij heeft redenen genomen uit zichzelf. En met eerbied gesproken, de Heere God heeft zijn eigen tijdsberekening. En niet op onze tijd, maar op zijn tijd. In de volheid van de tijd heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Daar gaat Genesis 3 vers 15 in vervulling, in Galaten 4 vers 4. In de volheid van de tijd. Toen het tijd was op Gods klok, toen heeft hij die belofte vervuld, zijn zoon gezonden, die de vloek van de wet gedragen heeft en zo voor zijn volk een oorzaak van eeuwige vreugde en zaligheid is geworden. Maar God is bezig. We spreken in de zendingstheologie wel over de Missio Dei. de zending Gods. Zendingswerk is niet ons werk, wat wij als het ware aan God aanbieden. Maar het is Gods werk waarbij hij mensen inschakelt. Opdat hij zijn doel zal bereiken. En dat zendingswerk dat in de hemel begonnen is, dat zien we dus tot openbaring komen in het Nieuwe Testament. In het zenden van de Zoon en de uitstorting van de Heilige Geest. Zendingswerk vanuit de hemel. Daar moest eerst een werk voor volbracht worden om alle volkeren te kunnen bereiken. En dat werk dat is volbracht door Sion's betalende borg. De Messias van Israël. Maar die ook een zaligmaker is voor de wereld. En dat is wat in de brief aan de Efeziërs zo duidelijk naar voren komt. Als in Efeze 2 als vrucht van het verzoenend werk van de Heer Jezus wordt aangewezen. Dat nu die middelmuur, die scheidingsmuur tussen Israël en de volkeren, die hen altijd apart gehouden heeft, is neergehaald. In heel de oud-testamentische bedeling was alleen Israël de kerk, het volk van God. Maar nu is die scheidingswand die scheiding maakte tussen Israël en alle andere volkeren door God zelf neergehaald. En gaat het evangelie nu uit, en dat is de vervulling van die zendingsopdracht van Matteüs 28... gaat het evangelie uit naar alle volkeren van de aarde. Zijn al die volkeren dan eeuwenlang helemaal buiten beeld geweest, zou iemand kunnen vragen? Nou, helemaal buiten beeld niet. Wel in de schaduw. Dat wel. In de schaduw van Israël. En soms gebruikt God andere volken om Israël te straffen, soms om ze te verlossen. Maar toch vinden we diep in het Oude Testament ook al het zendingsperspectief waaruit duidelijk wordt dat het altijd al Gods bedoeling is geweest om zich te wenden met het evangelie naar de volkeren van de aarde. Als ik daar een enkel voorbeeld van mag noemen, dan wijs ik u op Jesaja 2 vers 3, waar het gaat over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Het zal geschieden in het laatste dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Hier is eigenlijk al een visioen van het nieuwe Jeruzalem. Jesaja 2. En vele volken zullen heen gaan en zeggen: komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Zendingsperspectief in het Oude Testament. U vindt het ook in Psalm 87. De psalm die we ook gezongen hebben. Waar al een heerlijke toekomst beschreven wordt voor de Filistijn en de Tyriër. En de Moren, nota bene, dat zijn de aartsvijanden van Israël. Rahab en Babel. Rahab, een oude naam voor Egypte. Nou, de gevangenschap in Egypte, het diensthuis Egypte. Israël kan aan Egypte alleen maar terugdenken als aan een vijand die een eeuwen heeft onderdrukt. En Babel, denk aan de Babylonische ballingschap, maar zelfs uit deze volkeren die zo vijandig tegenover Israël hebben gestaan, gaat God ze toebrengen die de naam van Sion's kinderen mogen dragen. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En zo zijn er nog heel veel meer voorbeelden te noemen die duidelijk maken dat ook in die oud-testamentische bedeling dat venster als het ware al geopend werd, waardoor er hoop is ook voor de volkeren. Denk aan Rahab de hoer in Jericho. Zij werd gered, verlost door de God van Israël en ingelijfd in het volk van Israël en werd ook een van de stammoeders. Denk aan Jona de profeet, die onwillige profeet, die helemaal niet wilde dat God in genade zou denken aan die heidense stad Nineveh, maar niettemin, God is barmhartiger dan Jona. God ziet om naar die mensen daar en Hij heeft de stad gespaard toen ze zich voor de Heere verootmoedigden. Dat zijn allemaal voorbeelden vanuit het Oude Testament, waaruit duidelijk blijkt dat de Heere altijd al een bewogenheid heeft gehad voor de volkeren naast Israël. En dat wordt nu ten volle geopenbaard in die nieuwtestamentische bedeling. Als door Christus in de weg van zijn gehoorzaamheid die verzoening tot stand is gebracht, die bij God geldt. En dan zegt Paulus in Efeze 3 dat dat een verborgenheid is, eeuwen lang verborgen gebleven in God, maar nu geopenbaard, dat ook de heidenen mede deelgenoot mogen zijn van wat de God van Israël tot stand gebracht heeft. En hij mag daar nu een dienaar van zijn, van dat evangelie. Dat de heidenen van hetzelfde lichaam deel mogen gaan uitmaken, namelijk van de nieuwtestamentische kerk. En mede deelgenoten worden van zijn belofte in Christus, in de Messias, door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben. Allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zijt. Wat een voorrecht het is om deel te hebben aan dit heilgeheim. En het is een heilgeheim, hoor ik het zeggen, het is nu geopenbaard, maar het blijft ook altijd het karakter dragen van een geheimenis. In de zin van, wij zullen het nooit ten volle kunnen doorgronden. We zullen het alleen maar kunnen aanbidden. En dat kun je ook in je eentje niet af. Daar zijn alle gelovigen, al Gods kinderen samen voor nodig. En wat een dag zal dat zijn. Als die gemeente Gods uit Joden en Heidenen bijeengebracht, verzameld zal zijn voor de troon. En alle heiligen samen, de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van de liefde van Christus mogen peilen. Waar Paulus in het slot van Efeze 3 van zingt, mag ik wel zeggen. Wat een dag zal dat zijn. En hoe nodig dus, wat een prikkel ligt hierin om die zendingsarbeid voort te zetten. Opdat nog meerderen met die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid in aanraking mogen komen. Die opdracht ligt er, gaat dan heen, onderwijst alle volken. De volken die eeuwenlang verblind zijn geweest door de macht van de Satan, maar die nu bestraald worden met het licht van het evangelie. Satan is gebonden 1000 jaar. Dat ziet op de periode tussen de hemelvaart en de wederkomst van Christus. 1000 jaar gebonden, terwijl Christus 1000 jaar regeert. 1000-jarig vrederijk, dat is naar mijn overtuiging, dat is de gedachte van Augustinus, die dat zo duidelijk heeft gezegd, en waar ik me nog steeds het beste bij thuis voel om te zeggen, dat is de troonsbestijging van Christus op de hemelvaartsdag. En dan gaat hij regeren vanaf zijn troon, zijn vrederijk. En dat wordt daar gevonden waar de vrede van Christus in het hart daalt van de zondaar. Door het evangelie, waar hij de zijnen toebrengt. En dat zal zijn tot de laatste is toegebracht, tot de wederkomst. Dus dat 1000-jarig vrederijk, dat is tussen hemelvaart en wederkomst. En de Satan is gebonden. Nee, dat betekent niet dat hij helemaal niks meer te zeggen heeft en geen enkele macht zou hebben, dat heeft hij wel natuurlijk, maar hij is gebonden. Hij kan niet meer doen wat hij daarvoor wel kon, de volkeren verleiden. In dit opzicht is de Satan gebonden en kan hij niet tegenhouden. Als hij kon, zou hij doen, maar hij kan niet tegenhouden dat het evangelie nu onder alle volkeren verkondigd wordt. En dat die gezegende koning van de kerk zijn heerlijke heerschappij, zijn koningschap gaat uitoefenen en uitbreiden tot de laatste is toegebracht door woord en geest. Uw koninkrijk komen, want uwer is het koninkrijk. Het is toch wel bijzonder om in deze tijd te leven en om dit te bedenken. Dat de Heere regeert, dat de Satan gebonden is en dat zijn koninkrijk niet zal mislukken. Wat er ook tegenop komt, hoe het ook wordt bestreden, hoezeer het ook door diepten gaat, hoezeer Gods kinderen ook in deze wereld in bepaalde landen worden vervolgd, ten dode toe, hoezeer de antichrist zich verheft en de Satan met zijn trawanten doet wat ze kunnen om de zaak van de Heere te verstoren. Maar de kerk mag belijden en geloven, de Heere regeert. En zijn koninkrijk zal eeuwig bestaan. Vindt u het niet met mij een voorrecht, een verwaardiging om mede betrokken te mogen worden in de voortgang van dit werk, dat door hem die op zijn troon zit wordt uitgevoerd in deze donkere wereld. En de uitkomst staat al vast, het plan kan niet mislukken. Weet u wel dat voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus verschillende tekenen van de tijd ons in de Bijbel worden aangewezen, waaraan je kunt herkennen dat we leven in het laatste der dagen. Maar weet u wat het belangrijkste teken van de tijd is? U denkt misschien aan oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, ziekten enzovoort. Maar het belangrijkste teken in Matteüs 24 vers 14 is: en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. De opdracht en de inhoud van die boodschap, die de apostelen en in hun voetspoor alle zendelingen en evangelisten en dienaren van het woord mogen brengen, dat is het evangelie. Dat is natuurlijk bekend, het evangelie. Dat is het goede antwoord als ik vraag: wat is nu de inhoud van die boodschap? Maar wat betekent evangelie? Heel veel mensen zeggen blijde boodschap. Maar evangelie, euangelion, dat betekent eerder goede boodschap. Goede boodschap. Je moet niet zeggen als ik er maar blij van word, want dat is niet eens het belangrijkste doel. Als je werkelijk door dat evangelie geraakt wordt, dan word je heus wel blij. Laat dat duidelijk zijn. Dan zul je een blijdschap leren kennen die je nog nooit eerder in de wereld gevonden had. Blijdschap in God. Maar het betekent goede boodschap. En wat is nou goed? En waarom is het goed? Wel, dit is goed nieuws voor slechte mensen. Toen God in den beginne alles geschapen had, was het goed in zijn ogen. En dan betekent goed dat het volkomen beantwoordt aan zijn heerlijke en heilige bedoeling. Dat is goed. En dat is nou wat we door de zonde kwijtgeraakt zijn. Maar dat is wat de Heere nu door het evangelie gaat herstellen. Dan wordt het weer goed. Goed tussen God en je ziel. En dan ook goed met allen die een even dierbaar geloof verkregen hebben. Goed nieuws voor slechte mensen. God komt weer aan zijn eer. En de verheerlijking van zijn naam heeft hij willen verbinden met uw verlossing en zaligheid. Het is goed omdat God het heeft bedacht. Omdat het bij God vandaan komt en omdat het ook tot hem terugkeert in de verheerlijking van zijn driemaal heilige naam. Goed staat tegenover slecht. Wat wij slecht gemaakt hebben door de zonde, gaat God herstellen. En nu is de Heer Jezus zelf, zo mogen we wel zeggen, de belichaming van het evangelie. De inhoud bij uitstek van het evangelie. Als er geen zaligmaker was gekomen, was er ook geen evangelie. Dus de inhoud van het evangelie is dat Christus verkondigd moet worden als een gewillige zaligmaker, als een gepaste zaligmaker, als een bekwame zaligmaker, als een beschikbare zaligmaker, als een zaligmaker die nog nooit een bidder heeft laten staan, als een zaligmaker die volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan, uit Jood of heiden. De belichaming van het evangelie. Hij heeft alles gedaan in overeenstemming met de heilige wil van zijn Vader. Dus de hemel heeft er zijn goedkeuring over gegeven. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welgevallen heb. En als God een welgevallen kan hebben in de gehoorzaamheid van Christus tot op het kruis, dan is de vraag, hebt u ook al een welgevallen gekregen in deze zaligmaker? En dan zal God ook een welgevallen hebben in allen die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeven. Die kwamen schuilen achter de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus. Die rust voor hun onrustige hart zochten en vonden aan de voet van het kruis. O, dan gaat het zingen in ons hart om die God de eer toe te brengen voor die opzoekende liefde, als hij daarmee ons levenspad kruist. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, zegt Galaten 1 vers 3 en 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Het is helemaal in overeenstemming met de heilige wil van God. Wat een evangelie. Wat een inhoud. De gehoorzaamheid van Christus, die tot zegen wordt gesteld voor een zondaar. En het is door de prediking van het evangelie dat God op zoek gaat. Dat God ons opzoekt daar waar wij ons bevinden in onze nood en afkerigheid en ellende. Want de mens werkt niet mee en dat wordt ook niet verondersteld of gesuggereerd of verwacht. Maar God is bij machte om uw onwil te breken, want hij heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn eerkracht. En hij zoekt u op daar waar wij ons bevinden in onze verlorenheid. Er is niemand in Sliedrecht die God zoekt. Maar is het alles tot u doorgedrongen dat God u zoekt? En jou en mij. Met die goede boodschap die van de andere kant komt. Die wij niet hebben bedacht, maar die God nu zo rijk openbaart. Het is de openbaring van een geheimenis. Van een heilgeheim. Hoe zalig als het aan ons hart wordt verklaard. Dat de drie enige God een welgevallen kan nemen in elke zondaar die getrokken door zijn liefde en door de aandrang van de Heilige Geest en op grond van de belofte van het evangelie een schuilplaats zocht en vond bij dat dierbare bloed van het Lam. Gaat dan heen, onderwijst alle volken, maakt ze tot mijn discipelen, doopt ze in de naam van de Vader van wie alle heil uitgaat. In de naam van de Zoon die alle heil verworven heeft. In de naam van de Heilige Geest die je toepast aan het hart. In de naam van die drie enige God moeten we gedoopt worden. Maar de prediking heeft dan ook diezelfde trinitarische inhoud. Het gaat over het werk van de drie enige volzalige God. De God die het heil verwierf. De God die het heil heeft bedacht. God die het heil toepast. En zo worden ze getrokken en toegebracht om de naam van Sions kinderen te dragen. Werd u er al door aangeraakt? Is dit ook het geheim in jouw leven geworden? Dat heilgeheim van Efeze 3. Dat het aan je hart verklaard wordt en tegelijkertijd moet je dan zeggen van het is te groot. Ik kan het niet bevatten. Het is overweldigend. Ik kan het alleen maar aanbidden. Drie enige God, u zij al de eer. Wel, dan kan het niet anders of als vrucht van de waarachtige bekering tot God en het geloof, de hoop en de liefde tot God, dat je zelf belangstelling krijgt voor zending en evangelisatie. Als je er iets van bent gaan zien, wie en wat God uit genade in Christus door de Geest wil schenken aan een alles verbeurd hebbend zondaar, dan kun je die grote schat niet voor jezelf houden, of wel soms. Dan word je zelf een kleine zendeling of evangelist tussen je collega's, tussen je medestudenten of je klasgenoten. Op de werkvloer, in het kantoor. En je bidt mee en werkt mee en offert mee voor de voortgang van dat grote zendingsproject in deze wereld. Wat een rijke inhoud. Tegelijk een spiegel die ons wordt voorgehouden. Dit evangelie hebben we namelijk nodig. Het breekt onze hoogmoed af. Het breekt onze zelfredzaamheid af. Het wijst onze verlorenheid aan. Maar dan God. Maar God, die groot is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Efeze 2, vers 4. Maar God. Dat is het goede nieuws. Evangelie. Maar God, die omziet naar een wereld verloren in schuld, die er alles voor over heeft gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die wereld die in het boze ligt. Die wereld die bol staat van ongerechtigheid. Die wereld die naar God niet vraagt. Maar God vraagt naar zo'n wereld, naar zulke mensen, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, waar hij ook leeft en wanneer hij ook leeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven hebben. Het belang van de prediking van het evangelie wordt ook zo treffend in de Dordtse leerregels onder woorden gebracht. Als onze vaderen zeggen in hoofdstuk 2, paragraaf 5, voorts is de belofte van het evangelie, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en de geloof. Dat is de opdracht, dat is de inhoud van het evangelie. En waar halen we nu de kracht vandaan, zou je kunnen zeggen. Is het geen onbegonnen werk eigenlijk, dat zendingswerk? Kunnen we er maar niet beter mee stoppen? Nou, ik zal u verklappen dat dat echt wel eens een aanvechting is die langs kan komen. Zowel bij de werkers in het veld als bij degene die bestuurlijk bij het zendingswerk betrokken zijn. Als je ziet op de menselijke kant, is het zo dikwijls teleurstellend. Ploegen op rotsen. Wat een tegenwerking wordt er soms ervaren. Wat wordt er veel werk ook gefrustreerd. Wat zijn de boze geesten actief? Eigenlijk moeten we daar niet eens vreemd van opkijken. Wat heb je soms te maken met bedrog, diefstal, lastercampagnes? Wat dat betreft is het niet een succesverhaal. Maar niettemin, zending is gebaseerd op dat ene offer van de Heer Jezus. En het vraagt ook offers op een bepaalde manier van degene die erbij betrokken zijn. Offers van tijd, offers van geld, offers van zelfverloochening en lijden. Soms zelfs het offer van iemands leven. Zouden we er dan maar niet beter mee kunnen stoppen? Nee. Waarom toch doorgaan? Zolang dit woord in de Bijbel staat, wat we vanavond hebben opgeslagen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hebben we daarin een krachtbron die nooit zal verminderen. Het is belangrijk om even te letten op de manier waarop deze woorden met elkaar in verband staan. Dat noemen we wel een sandwichconstructie. Als daar eerst staat, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Vervolgens die opdracht gaat dan heen, onderwijst alle volken. En tenslotte de belofte, zie, ik ben met u. En die drie uitspraken die bepalen elkaar wederkerig. En de middelste uitspraak, de zendingsopdracht, staat dus ingeklemd tussen het getuigenis van de Here. Wanhoop niet, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, daarom heeft het zin. En het wordt afgesloten met die belofte, vergis je niet, ik zal je nooit begeven of verlaten. Ziet, ik ben met u al de dagen. Tussen die twee geweldige uitspraken staat de zendingsopdracht ingeklemd. En dat is het geheim, dat is de krachtbron, dat doen de kerken en alle die erbij betrokken zijn volharden. Hier ligt de enige pleitgrond, ook voor u en jou, voor de zendingscommissie en voor de hele gemeente, om dit werk te blijven ondersteunen. Dan hoeft u dat niet uit uzelf te putten, maar legt u hier nu eens biddend de vinger bij. En doe eens biddend een beroep op de trouw van de Heere, op zijn macht, alle macht in hemel en op aarde. En op die dierbare belofte die zegt, ziet, ik ben met u al de dagen. Ook die moeilijke dagen, ook die dagen van strijd en aanvecht, ook die donkere dagen. Ook als je door diepe dalen gaat, persoonlijk, maar het zendingswerk ook. Maar er is een belofte. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Tot de voleinding der wereld. Tot de laatste is toegebracht. Tot de Heer Jezus zal wederkomen in heerlijkheid. Mag ik u vanavond opwekken te volharden in het gebed voor de zending. Het gebed van de gemeente is onmisbaar voor de voortgang van deze arbeid. Volhard in het gebed, vanavond hier, maar ook straks bij u en jou thuis. Zondags in de eredienst, maar ook in je persoonlijk gebed, in je binnenkamer. Vergeet het niet. Wat hebben onze mensen in Siberië dat nodig? In Thailand, in Burundi, in Botswana, in Venda, in Indonesië, in overal. Het gebed is het machtigste wapen. En waarvoor de vijand beducht is. En waarvoor hij op de vlucht moet gaan. Want als de ogen ervoor geopend worden, dan zullen we het zien. Dat wordt alleen gezien in de weg van het gebed. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Een zendingskerk en een biddende kerk, die zijn één. Een zendingskerk die geen biddende kerk is, dat bestaat niet. Dat is met zichzelf in tegenspraak. En geliefden, waar het wonder aan het hart verklaard werd, wie God uit genade om Christus wil, voor een arme zondaar wil zijn, die wordt ontstoken met een heilige ijver en liefde voor God en zijn eer, voor Christus en voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. De Heer Jezus heeft het ons geleerd te bidden. Uw koninkrijk komen. En het volmaakte gebed wordt afgesloten met die heerlijke belijdenis. Uwer is het koninkrijk. Wat betekent dat nu, die tweede bede? Dat is, regeer ons al zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mits schaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij zult zijn, alles en in allen. Ondanks het woede van de antichrist, de listen van de boze, de zuigkracht van de wereld, de pogingen van de demonen, en de tegenkanting die van de kant van mensen wordt ondervonden, mag ik vanavond tegen u zeggen, het gaat goed met de kerk en met de zending. Want de Heere regeert. Hij zit op de troon. Het is niet ons werk, maar zijn werk. Door ons heen als slechts instrumenten. En het gaat heen naar die grote dag dat de laatste uitverkorene is toegebracht. En die menigte uit alle volken, talen en natie voor de troon zal staan. En hoe zal dat zijn? Zullen er van die rendierhoudende, nomadisch levende mensen die wonen in een tsum op de tundra's van Siberië, zullen die u of jou voorgaan? U die je leven in Sliedrecht in een reformatorische kerk hebt gezeten, maar nooit vernederd werd voor God, en nooit verblijdt in God? Hoe zal het zijn? Zullen er voorgaan van de zandbevolking die woont in de Kalahari-woestijn en die door de Bijbelvertaling in het Naro, die buitengewoon moeilijke taal met zoveel klik- en slikklanken, die door die Bijbelvertaling in aanraking kwamen met de hemelse liefde, terwijl wij met de zuivere Statenvertaling onbekeerd voortleven. En als God het niet verhoedt, verloren gaan. Er is een zending uit de hemel op gang gebracht. God heeft de hemelen gescheurd om uw en jouw hart te bereiken. Voor die verlossing moest zijn vlees worden gescheurd. Wat gebeurd is toen de borg stierf op Golgotha. En toen werd het voorhangsel van de tempel gescheurd, weet u nog. Omdat er zo een toegang geopend is naar het binnenste heiligdom, naar het hart van God. Opdat u uw hart zou scheuren en niet uw klederen. Kent u dat? Bij die middelaar met zijn gescheurde lichaam. Bij het gescheurde voorhangsel in de tempel, daar hoort een volk. Met een gescheurd hart. Die in diepe ootmoed zich vernedert. Met grote verwondering hem gaat aanbidden. Die het verlorene zoekt. Om het te zaligen. En zie naar de mate dat de kerk leeft uit de verwondering. Over die opzoekende liefde in Christus. Kan het niet anders. Of je gunt het de hele wereld. Dat is toch zo. Als u zelf zalig kunt worden. Waarom die ander dan niet? Wie de bedelaarshand leerde ophouden bij de hemel, leert ook zijn handen vouwen in gebed voor zijn naast, die vlak naast ons ten dode toe wankelt. Want u hoeft niet naar Siberië af te reizen, u kunt in Sliedrecht beginnen met het zendingswerk. En we leren onze handen uitstrekken naar de naast in hulpbetoon. Een zendingsarbeid. We verenigen ons in het gebed tot en de lofzang voor hem die op de troon zit. Hem die de opdracht gaf, gaat dan heen. Maar ook de belofte, ik ben met u. En de bemoediging voor alle werkers daar en alle bidders hier. Mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Wel geliefden, daarom heeft zending zin. En is er verwachting, dat dringt tot het gebed. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer en de lofzang. Want uwer is het koninkrijk. Uw is de kracht. Uw is al de eer. U die ons helpen wilt en kunt en in uw Zoon verhoring gunt. Amen.